Welkom Masha bij Jeugdvragen. Wat fijn dat jij hier zit vandaag en of dat we vandaag kunnen spreken. Voor de jeugdvraag van deze week is de vraag: hoe word je professional vanuit je hart? En dat is natuurlijk gebaseerd op jouw prachtige boek die je mij ook hebt toegestuurd. Dank je wel daarvoor. Maar voordat we ingaan op die vraag zou ik heel graag willen weten wie jij bent en vooral jouw professionele achtergrond.
Ja, ik ben opgeleid als orthopedagoog. Ik ben Masha Struik. Ik ben opgeleid als orthopedagoog aan de universiteit in Leiden. En dat is inmiddels al wel een paar jaar geleden, in de jaren 90 nog. Ja. Heb ik een aantal jaar in de praktijk gewerkt als orthopedagoog, maar ook als groepsleider en als ambulant hulpverlener. En als behandelcoördinator of orthopedagoog, heeft een beetje verschillende namen op verschillende plekken. Mm-hmm. Vanuit die rol ben ik eigenlijk doorgegaan. Op een gegeven moment ben ik trainingen gaan geven aan professionals. Daar vielen een aantal thema's mee op en daar gaan we denk ik zo meteen nog wel over hebben. Ja. Vanuit dat training geven aan professionals en ontzettend veel professionals op verschillende plekken spreken, is dat eigenlijk doorgegroeid nadat ik dacht, ja, er is gewoon één belangrijk thema waar in de hele deskundigheidsbevordering of het verbeteren van de kwaliteit best wel weinig aandacht voor is. En dat is eigenlijk voor hoe maak je nou contact met elkaar? Ik heb gemerkt dat een thema is waar ik makkelijk over praat, waar ik graag over praat en waarvan mensen zeggen, ja, daar heb je een soort ander geluid in. En dat is eigenlijk gegroeid naar professional vanuit je hart. Ik heb dus een boek geschreven in 2019. Er zijn 10.000 boeken verkocht. Best wel veel.
Oh, ja, dat is heel cool.
En ik heb een eigen podcast ook, de Professional vanuit je hart podcast. Daar gaan we ook nog een aflevering over opnemen. Dan mag jij wat meer centraal staan. Sta ik heel veel op voor groepen, voor trainingen binnen organisaties, maar ook voor netwerkbijeenkomsten en ook soms voor een zaal van een paar honderd mensen, om eigenlijk het professional vanuit je hart verhaal te vertellen.
Ja, mooi. En mijn volgende vraag was inderdaad wel een beetje de motivatie achter het boek, want ik heb natuurlijk al een stuk gelezen. En daar staat heel duidelijk in dat je het doet inderdaad voor de verbetering van de zorg. Om hulpverleners ook een soort van spiegel voor te houden die ze zelf kunnen gebruiken. Maar ik ben vooral benieuwd naar wat je dan precies tegenkwam op de trainingen die je eerst gaf, waardoor je dus merkte van, oh, we komen dus wat minder in verbinding met elkaar, minder dan nodig is.
Ja. Als ik dat heel erg simpel uitleg, zeg ik altijd dat de professionals die ik ken, de jeugdprofessionals, heb ik eigenlijk altijd ervaren als geïnteresseerde, liefdevolle collega's die best gewoon eigenlijk steeds bezig zijn om andere mensen te helpen en naar ze te luisteren. En dat ook echt proberen of doen. Dus dat was zeg maar mijn ontmoeting met mijn collega's. Ik verbaas me er dus over dat de meeste klachten in onze sector gaan over bejegening. Mm. En dat bejegenen, dat gaat dan juist over, luister je naar me, neem je me serieus, geloof je me. En ik dacht, ja, hoe kan dat nou toch? Dat eigenlijk die mensen die op zich met hele goede intenties en ook volgens mij een open verhaal, zeg maar, de sector binnenstappen, dat er ergens iets verloren gaat waardoor ze in ieder geval de output niet meer die liefdevolle, geïnteresseerde professionals, mensen zijn die ze eigenlijk wel zouden willen zijn, volgens mij.
Ja, oké. En dus, jij hebt 10 stappen opgezet om wat meer een professional vanuit je hart te worden. Ik ga ze graag met je even door, want dat beantwoordt natuurlijk de vraag, hoe word je professional vanuit je hart? Want Masha, volgens jou en volgens het boek, hoe word je professioneel vanuit je hart?
Oeh, ja, dat vind ik echt, dat is wel grappig. Die vraag heeft volgens mij nog nooit iemand mij gesteld.
Nee?
Nee, omdat ik... het is ook niet dat ik denk, zo word je dat. Het is veel meer een proces waar ik denk ik zelf ook doorheen ben gegaan. En waarvan ik op een gegeven moment dacht van, ja, misschien moet ik dat dan maar eens zo gaan opschrijven. Dus ik heb ook nooit bedacht, oh, maar het moeten precies deze 10 stappen zijn. Maar op een gegeven moment kwam er een format langs van een boek schrijven. Dat heette In 10 Stappen. Dus toen moest ik ook bedenken dat het 10 stappen zijn. Mm. Dus het is zeg maar heel... Zo is het eigenlijk ontstaan. Ik ben op dit moment bezig om het boek te herschrijven of eigenlijk te verdiepen om er een studieboek van te maken. Oh. Voor HBO en voor MBO. Dus ik ben er eigenlijk opnieuw over aan het nadenken van wat is nou dat cruciale van professional vanuit je hart zijn. En ik denk dat ik steeds weer terugkom, en dat is ook wat in mijn eerste boek al wel stond, maar waar ik ook steeds weer tegenaan, is dat het uiteindelijk gaat over jezelf bewustzijn en jezelf kennen vergroten. Waardoor je steeds beter kunt realiseren, steeds beter kunt merken, steeds beter kunt anticiperen op de stukken waarin jij zelf als mens je eigen gevoelens op de voorgrond komen. Of je eigen gedachten op de voorgrond komen. Want als dat gebeurt, wordt het heel moeilijk om naar de ander te luisteren. Mm-hmm. Dus het gaat heel erg voor mij over jezelf kennen, je eigen verhaal kennen, je eigen triggers kennen, je eigen mooie kanten ook kennen. Want het is zeker niet allemaal ellende. Maar wel weten, ja, dat is dus voor mij. Om vervolgens iedere keer in verbinding te kunnen zijn met die ander. En daar ook je hart voor open te kunnen stellen. Maar dat lukt niet als je niet in verbinding bent met je eigen hart.
Nee, zeker niet. Nee, en dat vind ik ook wel mooi aan jouw boek. Heel veel komt me ook wel bekend voor. Of in ieder geval dat ik denk van de hulpverleners die ik heb gehad, wat ja, die verbinding dan dus zo goed maakte en wat dus dan uiteindelijk echt goed doorkwam vanuit de zorg, was dus inderdaad weten wat ze zelf konden doen en weten wat er niet kon. En dus inderdaad, en dan praat ik nu weer een beetje over de negatieve kant, is dat ik het heel naar vond als er beloftes werden gedaan die waaraan mensen zich niet konden houden. En daardoor gaat het vertrouwen natuurlijk, wordt het vertrouwen steeds minder. En nu achteraf kan ik dan wel inzien dat sommige mensen beloftes maakten die ze dus wel wilden maken, maar waar ze zich uiteindelijk door externe factoren dus ook niet aan konden houden. Maar als kind, dan geloof je wel in iemand en hoop je dus juist wel dat de beloftes ook echt gewoon waar kunnen maken. Want anders denk je, waarom maak je dan überhaupt een belofte?
Ja, ik denk een van de dingen, de ondertitel van mijn boek is dat ik maak met liefde en lef het verschil in onder andere de jeugdzorg, maar ik denk dat we het veel breder moeten zien. Want het is ook in het onderwijs. En ook als je op een gegeven moment 18 plus bent, krijg je met allerlei andere sectoren te maken waar diezelfde dynamiek speelt. Volgens mij gaat het, liefde en lef gaat voor mij ook over gewoon eerlijker zijn. Mm-hmm. Gewoon eerlijker zijn wie je zelf bent. Ja. Dus ook iets, authenticiteit vind ik zo'n uitgekoud woord, maar dat is het uiteindelijk wel. Ben je zelf een echt mens wat in contact gaat met een ander mens? Of ben jij een soort professional die in contact gaat met een cliënt? Mm-hmm. En dat is heel moeilijk. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, zo doe je dat. Dus dan een soort van gedragskenmerken van maken. Maar ik geloof helemaal niet dat dat in gedragskenmerken zit. Maar dat het veel meer zit gewoon in je aanwezigheid in het moment. En dat het dus heel moeilijk meetbaar is, maar wel merkbaar. Yeah. En eigenlijk als je wat minder. Ik denk eigenlijk hoe meer je meegemaakt hebt in je leven, met dat ook mensen niet te vertrouwen zijn, hoe fijngevoeliger je systeem afgesteld is om die authenticiteit of dat mens zijn van die ander te herkennen. En dan kan je als professional best wel het gevoel hebben dat je heel erg je best moet doen om niet je eigen emoties te laten zien bijvoorbeeld. Of dat je niet je eigen teleurstelling moet laten merken. Of dat je het beter kan doen alsof je het voor elkaar gaat boksen om hoop te geven. Maar hoe fijngevoeliger dat herkenningsinstrument van die ander is afgesteld, des te onbetrouwbaarder je wordt. Dus precies, we moeten gewoon eerlijker zijn. En ook eerlijker zijn in van, joh, weet je, ik ga gewoon mijn best doen, maar ik weet niet of het gaat lukken. En ik denk dat dit goed is, dat het een goed idee is om deze kant op te gaan, maar zeker weten doe ik het ook niet. Weet je, wil je samen met mij die reis aangaan? Want het zit ook veel meer in een soort van bescheidenheid van, je weet gewoon niet wat een ander, wat goed, uiteindelijk weten we niet wat goed is voor een ander. En de meeste mensen, professionals die ik ken, die doen echt wel hun best om de goede beslissingen te nemen. Maar wat ik echt wel geleerd heb in de loop der jaren is ook dat heel veel beslissingen die met goede intenties genomen zijn, verrekte slecht uitpakken voor degene over wie het ging. En daar moeten we veel meer verantwoordelijkheid voor nemen. En dat doe je volgens mij door ook, op het moment dat je de beslissing neemt, al eerlijker te zijn. Van ja, ik denk met de informatie die ik nu heb, denk ik dat dit het meest verstandige is, het meest wijze. Maar zeker weten doe ik het niet.
Nee, ik ben inderdaad ook maar een mens dan als hulpverlener. Ja, ja, ik vond het ook heel mooi hoe je zei, merkbaar, maar niet...
meetbaar.
Meetbaar, inderdaad.
Ja.
Dat ligt ook wel een beetje aan het jeugdzorgsysteem waar we nu misschien in zitten en vroeger ook wel. Dat je merkt dat dingen voornamelijk meetbaar moeten zijn. Niet alleen in hoe wij behandeld werden, in bijvoorbeeld de verschillende faseplannen die je door moest gaan op groepen. Maar ook voor hulpverleners van echt daadwerkelijk laten tonen wat je die dag hebt gedaan. En als dat dus niet volledig is, dat je daar dan een gesprek over krijgt, heb ik gehoord vanuit mijn onderzoekscriptie. Dus ja, het is wel heel fijn om in ieder geval te horen, oh, komt de kat langs. Oh my god.
Wat een schatje.
Ja, ik dacht dat ik de deur had dichtgezet, maar nee. Dus ja, het is gewoon heel fijn om dat te horen. En ja. Het zit ook tegelijkertijd dat het soms wel wat moeilijker is.
Nou, ik denk dat dit precies ook... want daarom vind ik het zo moeilijk om antwoord te geven op hoe doe je dit.
Ja.
Voor dat studieboek heb ik een nieuw modelletje gemaakt. Zo nog niet in dit boek. Maar dan zeg ik, professionaliteit is de balans tussen hoofd, hart en handen.
Mm-hmm.
En dan zeg ik, hoofd is gewoon de kennis, dat zijn de theorieën.
Ja.
Handen, dat zijn de vaardigheden of de competenties. En er is dus een stuk hart. En daar zit je persoon in, je persoonlijke stijl, wat je zelf meegemaakt hebt, je ervaringskennis. En ons hele maatschappij, denk ik, maar dus ook het jeugdzorgsysteem, is heel erg gebouwd op, je moet uit kunnen leggen wat je doet.
Ja.
En als ik de vraag krijg, ja, hoe doe je dat professional vanuit je hart zijn? En ik geef daar antwoord op. Dan doe ik net alsof je het dus in kenmerken kunt zeggen.
Ja.
En dat is helemaal niet zo. Ik denk dat voor mij gaat het over dat hartstuk wat per persoon verschillend is. Want jij bent iemand anders dan ik.
Mm-hmm.
We hebben allebei onze eigen dingen. En hoe meer ik mij ben en hoe meer jij bent, hoe meer je ook van betekenis kunt zijn voor een ander. Maar dat moeten we dus vooral niet meetbaar willen maken.
Nee, precies. En ik vind ook wel dat je boek dat ook wel aankaart. Hoor, meteen al in het begin van, ja, waarom 10 stappen? Ja, omdat ik er gewoon 10 stappen van heb gemaakt. Doe dit boek vooral ook. Lees dit vooral in een paar dagen. Maak het toepasbaar op jezelf. Reflecteer op jezelf. Gebruik deze stappen om te kijken naar wie jij bent. En in hoeverre dit allemaal mogelijk is voor jou. Dan had ik nog een vraag vanuit het boek. En dat is dat er... Je hebt stappen gemaakt en de stappen lijken wel in een bepaalde volgorde gezet te zijn. Een bewuste volgorde.
Ja.
Zonder dan echt inhoudelijk in te duiken op wat die 10 stappen natuurlijk zijn. Zou je kunnen uitleggen wat die bewustwording is? Zodat mensen die het boek lezen ook daadwerkelijk van stap 1 naar stap 10 doorgaan.
Ja, leuke vraag. Voor mij zijn eigenlijk stap 1 tot en met 4 is de basis van iets, van eigenlijk jezelf leren kennen en dat steeds blijven herhalen. Als ik dan heel kort nog even wil zijn, stap 1 is pak de regie over jezelf. Dus dat betekent eigenlijk stop met iedereen de schuld geven. Stop met wijzen naar anderen of stop met wijzen naar het systeem. Want uiteindelijk, het enige wat je kunt veranderen ben jezelf. Dus daar gaat dan die stap heel erg over. En dan is het belangrijk dat je weet wie je bent en wat je meebrengt en zo. Het tweede gaat over focus op waar je energie van krijgt. En dat betekent dat je ook gaat kijken, wat waren ook weer je kwaliteiten? Het derde is, laat los waar je geen invloed op hebt. En dat gaat heel erg over keuzes maken in waar maak je je nou druk over. En hoeveel energie raken we wel niet kwijt met ons druk maken over dingen die we niet kunnen veranderen. Dat is echt gigantisch. En dat is zeker bij professionals ook gigantisch. Juist vanwege dat systeem wat jij zegt. Nou ja, met dat soort van zelfonderzoek, dat het grote van zelfbewustzijn, heb ik stap 4, heb ik zeg ja van gemaakt. Dat is eigenlijk een soort van tegenhanger, omdat heel veel professionals zeggen, ik moet vaker nee zeggen, want ik heb het al zo druk. Maar ze willen helemaal geen nee zeggen, want dat voelt heel naar. Dus ik heb hem eigenlijk een soort van psychologisch omgedraaid, door te zeggen, ga nou eens bewuster ja zeggen. En ga die ja ook veel duidelijker laten zijn. In de zin van, als ik ja zeg, doe ik het ook echt.
Dat,
in plaats van half ja. Dus ga of ja of nee, maar ga alle misschien, ik ga het proberen, ik zal het best doen. Ik kan me voorstellen dat ook, toen jij net zei van ja, de beloftes die gemaakt waren, zit een beetje in dit soort dingen.
Ja.
En met de halve ja's houden we elkaar ontzettend druk bezig, maar zijn we ook best wel onduidelijk in wat mensen precies van ons kunnen verwachten. Nou, en dan moedig ik mensen dus aan van ja, ga gewoon bewuster kiezen. En ga dus ook soms zeggen, ja, ik weet je, ik zou het heel graag voor je willen doen, maar het gaat me niet lukken. Dat is eigenlijk fijner dan ik ga mijn best doen, maar uiteindelijk lukt het niet. En je hebt ook niet het gevoel dat iemand echt zijn best heeft gedaan. Dan denk je, ja, ik ben gewoon niks waard. En, ja, en dan zeg ik altijd van ja, dit is heel leuk, hè, dit proces. Dan ga je dat door. En dan zeg ik ook van, maak een lijstje met dingen waar je echt volmondig ja tegen zegt, wat nog te overzien is, wat niet te veel is. En als je merkt dat je jezelf weer aantreft met een ellenlange to-do-lijst, begin bij stap 1. Jij hebt iets anders te doen, pak de regie. Dus zo is voor mij, zeg maar, die volgorde. Want dat is de basis van vervolgens jezelf kunnen sturen in allerlei situaties en momenten. En dan zijn er een aantal hoofdstukken die op zich ook een andere volgorde hadden kunnen hebben, denk ik. De drama-driehoek zit daar nog bijvoorbeeld in. Dat is, dat is stap 6. Dat is wat inhoudelijker, maar dat is een heel belangrijk hoofdstuk voor de dat ik denk hoe we anders zouden moeten hulp verlenen.
Yeah.
En mensen hebben wel eens gevraagd, want stap 7 is verbind je met de ander. Mensen hebben wel eens gevraagd, van waarom staat die pas in stap 7?
Redelijk laat, ja.
Redelijk laat. Terwijl eigenlijk je zou kunnen zeggen, maar dat is toch het belangrijkste van dit boek. En dat klopt wel. Maar voor mij is het je met de ander verbinden geen doel op zich. En het is voor mij een vrij logisch gevolg van als jij meer weet wie je bent, waar je voor staat. En vervolgens kies je om op die manier de verbinding aan te gaan. Dan heb je een ander soort contact dan wanneer je eigenlijk als doel hebt, ik ga zo snel mogelijk die verbinding maken of zo. Dus ik heb ervoor gekozen om hem wat meer naar achter te zetten. Omdat ik vind dat het vraagt gewoon wat, dat zelfbewustzijn vergroot. Om eigenlijk eerlijk en gelijkwaardig ook dat contact aan te kunnen gaan. Anders ga je toch weer als redder of als een beetje bovenlangs, zeg maar, het contact aan. En dat vind ik gewoon niet eerlijk. Dat doe je de ander geen recht. En stap 8 en 9 had ook op een andere plek gekund. En stap 10, dat is wel echt een hele bewuste. Dat is go for it en maak het verschil. Het licht activistische toontje wat je door het hele boek hoort, komt daar wel eventjes bij elkaar. Mm-hmm. Dan zeg ik ook eigenlijk van ja, weet je, dat zeg ik ook aan het eind als ik ergens een praatje of een training geef, zeg ik, joh, het is fantastisch als jullie het een inspirerende, mooie dag vonden. Maar je hebt er helemaal niks aan als je er niet iets mee gaat doen.
Yeah.
Dus wat ga jij nu doen? En weet ook dat de eerste, zeg maar, je kan nu met, je hebt misschien het boek gelezen of je hebt iets gehoord, je bent nu helemaal geïnspireerd geraakt, je gaat meteen aan de slag. Dat is echt fantastisch. Maar voor volhouden is meer nodig. Dus hoe ga jij zorgen dat je de dingen waarvan je nu denkt, ja, dit vind ik echt belangrijk, hier wil ik voor gaan staan. Weet je, zit ook een beetje dat lef hebben. Dus wat ga je dan uitspreken? Wat voor peergroup, wat voor gelijkgestemden ga je verzamelen? Wat voor hulpmiddelen ga je voor jezelf inbouwen? En die hoort ook wel een beetje op het laatste hoofdstuk.
Ja, mooi. Ja, en vooral inderdaad dat redder en die drama driehoek was voor mij iets wat ik misschien onbewust inderdaad wel in mij zat. Maar om dat dan zo nadrukkelijk te zien, toen dacht ik, oh ja, dat is inderdaad echt iets wat gewoon een hele omslag geeft van het systeem en van het hulp verlenen. Dat je toch wel altijd iets probeert op te lossen. Iets heel snel een probleem maakt en dan denkt, oké, dit probleem kunnen we op deze manieren oplossen. En dat is vaak niet zo simpel. Ook niet omdat er gewoon heel veel andere personen ook in betrokken zijn. Dus ja, ik raad ook iedereen aan om het boek te lezen. Niet alleen de hulpverleners, maar ook de jeugdzorgkinderen vooral.
Ja. Want die drama driehoek, dat is eigenlijk mijn. Dat wist ik eigenlijk nog niet toen ik het boek schreef. Maar inmiddels durf ik wel te zeggen, dat is de verandering die we eigenlijk allemaal door moeten gaan. Want de drama driehoek gaat over drie rollen. Dus je kan slachtoffergedrag hebben, je kan aanklagersgedrag hebben, je kan reddersgedrag hebben. En door dat te hebben, hou je eigenlijk je eigen klote situatie ook in stand. Dus als je dat anders wil, moet je, je moet niet naar jezelf kijken. Maar het is wel de makkelijkste manier om zelf iets anders te gaan doen. Dan kan je een andere dynamiek in opstarten. En als jij je anders opstelt, gaan ook professionals weer anders op jou reageren. En daarbij wil ik dus absoluut niet zeggen van ja, maar het komt door jongeren dat. Absoluut niet. Mm-hmm. En tegelijkertijd, ook tegen jongeren die misschien luisteren, zeg ik van ja, pak de regie. Ga kijken wat je zelf anders kunt doen. Want dat is echt de snelste en meest zekere manier dat er ook iets gaat veranderen in je situatie. Ook al vind je het hartstikke oneerlijk. Soms gaat het erom niet dat je op je gelijk hebt dat het oneerlijk is. Mm-hmm. Maar gaat het erom wat kan je nou het snelst helpen of het makkelijkst helpen om iets te verbeteren in de situatie waarin je zit. En uiteindelijk, ja, het is ook een beetje een soort van eerlijk, pijnlijk verhaal. Uiteindelijk moet je toch heel veel zelf doen.
Ja, en zeker ook na de jeugdzorg.
Ja.
Dus het helpt zeker iedereen, inderdaad. Dankjewel. Ik denk dat we de vraag, hoe word je een professional vanuit je hart, redelijk goed hebben beantwoord. Mocht je meer willen weten, dan moet je natuurlijk het boek lezen. Waar kunnen mensen jou nog meer benaderen of bereiken?
Ja, ik heb een website. Eigenlijk alles doe ik tegenwoordig onder de vlag van Professional Vanuit Je Hart. Dus dat is ook professionalvanuitjehart.nl. En ik ben vrij actief op LinkedIn. Op Instagram probeer ik af en toe een beetje, maar dat is nog niet helemaal mijn medium.
Nee, ik heb daar inderdaad ook een berichtje gestuurd. En dat was drie weken later aangekomen.
Ja, en ik kijk er nu wel naar, maar ik moet ook zeggen dat met die hele, toch met wat er allemaal gebeurt in Amerika en zo, dat ik ook echt wel denk van ja, moet ik er wel blijven?
Yeah.
Maar goed, dus het makkelijkste is eigenlijk via mijn website, staat een webformulier, of via LinkedIn ben ik makkelijk bereikbaar. En ik kijk dus wel mijn Instagram berichtjes, maar ik reageer er nog niet zo snel op.
Okay.
En ik heb natuurlijk een podcast en die kan je gewoon vinden op weer Spotify. En ja, ik vind het echt fantastisch wat jij doet, trouwens. Okay. Voordat jij hem snel gaat afsluiten, dat ik dat niet meer kan zeggen. Ik vind het echt heel tof. Ik had je ook al teruggeappt. Ik heb best wel veel afleveringen geluisterd. En ik vind het heel mooi dat je van zoveel verschillende kanten en zoveel verschillende ervaringen ook naar voren wilt brengen. Want ik kan me zo goed voorstellen dat het zo fijn is om te merken dat je niet alleen bent.
Yeah.
In je ervaringen. En dat is echt belangrijk. Volgens mij was er inderdaad nog niet zo'n plek. Wel losse podcast afleveringetjes.
Yeah.
Maar niet echt een podcast vol met allemaal verschillende verhalen. En ook heel, mensen die mij al kennen of mij al volgen, weet ik dat ik best kritisch durf te zijn tegenover de jeugdzorg. Dus ik ben helemaal niet, maar er gaat ook veel goed. Dat is niet mijn stijl. Mm-hmm. Ik vind het wel heel mooi hoe jij op zoek bent naar alle verhalen.
Ja.
Dus dat de slechte ervaringen absoluut een plek mogen krijgen. Want er zitten gewoon ontzettend veel gelijke ervaringen in die slechte ervaringen. En die trek ik me heel erg aan. Daarom doe ik wat ik doe. Maar er zijn ook mensen die zijn echt heel blij met wat jeugdzorg in hun leven heeft gebracht. En laten we dat ook vooral niet vergeten.
Zeker, ja. Ik vind het ook heel mooi inderdaad dat ik dat kan neerzetten. Gewoon inderdaad een plek met ervaringen zonder daar iets voor te plakken. Gewoon inderdaad onze jeugdzorgervaringen, die dus inderdaad heel uiteenlopen.
Ja.
Dus ja, dankjewel voor het compliment.
Alsjeblieft.
En dan ga ik hem inderdaad nu afsluiten. Dankjewel Masha voor het delen van jouw antwoord op de vraag, hoe word je professional vanuit je hart? En voor de luisteraars, tot de volgende keer.